Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam, de Regenbooggroep en Soos.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van donderdag 26 maart. Mijn naam is Renk van Nooijen. Organisaties als de Straataliantie zien een sterke toename in het aantal hulpvragen. Vooral de vragen vanuit de vrouwen en gezinnen die dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden, neemt toe. Het is niet uit te leggen dat in het prestigeproject Maritiem Hotel in Noord honderden kamers al jarenlang leeg staan en maar weinig mensen kunnen een woning vinden. Tijd voor actie dus. De Straataliantie organiseert op 1 april, nee, geen grap, een hele grote demonstratie bij het al jaren leegstaande Maritiem Hotel aan de Bercylaan. Bij mij in de studio zijn Sanne Meijer en Koen Blazer, beide van de Straataliantie, en Afra van Arondijn, die met haar organisatie De Straatarm elke dag de gevolgen van dakloosheid beziet. We hebben een column van Edith Langeveld getiteld Aspergillus fumigatus en de agenda en mededeling gelezen door Aida Djemali.
Agenda en mededeling. Agenda geheugensteuntje. Cultuurgesprek en ontmoeting. Merkt u dat uw geheugen verandert, maar uw nieuwsgierigheid blijft? Kom dan op zaterdag naar Geheugensteuntje. We duiken wekelijks in boeiende onderwerpen van kunstgeschiedenis en muziek tot filosofie en actuele thema's. We delen persoonlijke verhalen, luisteren naar muziek die raakt en vinden herkenning bij elkaar. Soms luisteren we naar een spreker of gaan we zelf creatief aan de slag. We ontdekken samen dat er nog een wereld te winnen valt. Elke zaterdag bent u van 11 tot 1:30 welkom in Huis van de Wijk Olympus, op de Olympiaweg nummer 29. Inloop is vanaf 10:30. De eigen bijdrage is €2, inclusief een gezamenlijke lunch. Aanmelden kan via mailadres l.schimmel@soz.amsterdam.nl. Psychiatrie Café Centrum. Amsterdam Buurtfilmfestival. Op vrijdag 27 maart organiseert De Boomspijker een psychiatriecafé. Wij geven aandacht aan een aantal korte documentaires, waaronder Het Koffiehuis van filmmaker Martin Sturkop, Een mooi stel van filmmaker Hille Hoogland en als er nog ruimte is, dan nog een korte verrassing van maker Hille Hoogland. Koffiehuis gaat over enkele ploegjes daklozen die vanuit het koffiehuis vertrekken om zwerfafval op te ruimen of groen en monumenten te verzorgen. In het koffiehuis hebben ze hun eigen plek met aanspraak en steun. Vrijwilligers koken voor hen een maaltijd. Een mooi stel gaat over een echtpaar waar de echtgenoot overlijdt en de zoektocht van de echtgenote van de rouw over leven naar leven. Inloop vanaf 5:30. Om 6:00 kun je aansluiten voor de gezamenlijke maaltijd. Van 7 tot 9 is het café. Om mee te eten graag aanmelden via 020-531-7600 of mail naar ikdoemee@deregenboog.org. Kosten €4. Graag contant en gepast betalen. Het adres Rechtboomsloot 52, Stadsdeel Zuid. Buurtbuddy Jan Henk. Bij de contacttafel is er altijd een luisterend oor. Al 41 jaar woont Jan Henk Perenboom van 69 in Amsterdam-Zuid. Jan Henk is buurtbuddy en vrijwilliger bij de contacttafel. Hij kent de buurt en de bewoners goed en zet die kennis nu in bij de contacttafel. Hij gaat in gesprek met bewoners en begeleidt hen naar passende activiteiten en helpt ze de weg te vinden naar de juiste ondersteuning. We spraken hem over zijn werk en wat de contacttafel voor de wijk betekent. Lees het interview op de website van Soos. Iedereen is van harte welkom bij de contacttafel om de week van 4 tot 7:30. In buurtkamer De Baarshaven, Baarsstraat 31, Stadsdeel Oud-West. Aanmelden via n.kenter@zoosamsterdam.nl of bel 06-831-70915. Mededeling Rijkwijde, Jeugdwet. Geef je mening. De komende tijd verandert er veel in de jeugdzorg. Het kabinet wil dat minder jongeren gebruik maken van die zorg en wil hierom de wet aanpassen. Het is belangrijk dat jongeren en ouders hierover meepraten. Op de website van Cliëntenbelang Amsterdam wordt uitgelegd wat de nieuwe wet betekent en hoe je jouw mening kunt geven. Dit kan tot 13 april via een link. Daar worden vragen gesteld over welke suggesties je hebt voor de wet, of jouw gemeente al een sterk lokaal team heeft, over wat je vindt van mogelijke verschillen tussen gemeenten en wat je vindt van groepshulp in de jeugdzorg. Je hoeft niet alle vragen te beantwoorden. Reageer vooral op wat jij belangrijk vindt of waar je ervaring mee hebt.
Dankjewel, Aida. In het eerste kwartaal van 2025 waren er al 9.308 personen in Amsterdam-Amsterland die dak- of thuisloos waren of dreigden dat te worden. En dat is een toename van 14% van een jaar daarvoor. Sanne Sannemeijer, je bent van de Straatalliantie. Mm-hmm. Ik heb het hier over personen, maar het is bepaald niet een eenduidige groep personen die dak- en thuisloos zijn. Hè? We hebben het ook over ongedocumenteerde mensen uit Oost-Europa, of mensen die economisch dakloos zijn. Kunnen we beginnen met wat dat nou eigenlijk is, wat wel en niet dakloos is en thuis, dak- en thuis?
Ja, nee, absoluut. Dat is echt een hele grote verscheidenheid. Wat je eigenlijk al zei, er zijn mensen die door scheiding dakloos raken. Arbeidsmigranten inderdaad, ongedocumenteerde. We zien zelfs kinderen die dus samen met ouders op straat komen te staan. Ja, en het verschil denk ik tussen dak en thuisloosheid is dat mensen die thuisloos zijn, die kunnen vaak nog wel bij mensen op de bank slapen. Mm-hmm. Maar wat we vaak zien is dat het netwerk op een gegeven moment uitgeput raakt en dat mensen dan uiteindelijk alsnog op straat belanden en dan zijn mensen dus echt dakloos.
En dat zijn dan de mensen die eerst nog bij mensen, andere mensen thuis op de bank kunnen slapen.
Klopt.
Want vaak als er een dringende situatie is bij mensen die die in de problemen komen, daardoor mogelijk dakloos zijn, is dat de kans op dakloosheid juist groeit. Mm-hmm. Dus, het is dus niet iets wat zomaar ook heel vaak in een keer gebeurt. Mm-hmm. Maar het is een probleem. Je zou zeggen, dat kan je toch van verre zien aankomen. En zijn we er dan niet op ingericht om die mensen te helpen?
Ja, dat denk ik wel. We zien inderdaad vaak pas mensen als ze echt al heel een netwerk hebben uitgespeeld, als het ware. Ja, dus dat mensen echt al er klaar mee zijn. En dan komen we vaak hulpverleningsinstanties pas in beeld, omdat mensen dan om hulp komen vragen. Dus ik denk inderdaad, als je daarvoor al deze mensen in beeld zou hebben, dat je dan al veel meer op preventie zou kunnen inzetten dan wat nu vaak gebeurt.
Want we hebben ook te maken met wachtlijsten. En wachtlijsten in de meest krankzinnige vorm eigenlijk. We hebben een klein fragmentje van een item uit AT5. Gaan we even naar luisteren.
We hebben een wachtlijst voor een wachtlijst. En dan is het inderdaad wachten tot daar weer een wachtlijst voor komt.
Wachtlijsten voor de schuldhulp. Joh, het is bijna alsof je gewoon in een potje wordt gegooid. Van joh, zie er maar even uit te komen.
Dit moet je op een andere manier, radicaal op een andere manier gaan inrichten.
De wachtlijst, maak er gewoon één wachtlijst van. Dat is mijn grootste irritatiepunt.
Irritatie is er ook over het spinnenweb van afspraken, wetten en regels waar dak- en thuislozen regelmatig in vastkomen.
Ja, wachtlijst op wachtlijst op wachtlijst. En er is dan ook nog een wachtlijst voor. Koen, heb jij daar zelf ervaring mee eigenlijk?
Zeker weten, ik heb ervaring met dakloosheid inderdaad.
Ja?
Ik ben dakloos geraakt doordat mijn huurcontract had opgezegd.
Mm-hmm.
En toen heb ik inderdaad een tijdje, zoals Sanne zegt, gebruik kunnen maken van mijn netwerk. Ik belandde uiteindelijk in een leegstaand kantoorpand. Maar doordat mijn schulden toenamen en ik eigenlijk steeds minder geld had, ook nog een keer mijn teen brak, dus niet meer gewoon kon werken, verzand ik steeds verder in een situatie waar ik ook niet meer uitkwam.
Jij zegt, de huur werd opgezegd. Woonde je anti-kraak of iets?
Nee, ik had een gewoon huurcontract. Maar door problemen met de huurbaas en ook een aantal keer al achterstanden gehad, hebben ze het huurcontract opgezegd. Bij nader inzien had ik het misschien nog aan kunnen vechten, maar toen de tijd was ik ook zelf eigenlijk al dermate had ik het opgegeven al.
Ja.
Dus ja.
Heb jij in die tijd hulp gezocht bij instanties om daaruit te komen? En hoe is dat bevallen?
Nou, in eerste instantie totaal niet. Mm-hmm. Ik ben uiteindelijk wel bij het buurteam terechtgekomen om het ook over huisvesting te hebben, maar ook over mijn schulden, want die namen het toe. En ik had eerst een briefadres bij mijn zus. En die wilde denk ik mijn brieven eigenlijk ook niet meer echt ontvangen, omdat ze zei van ja, je maakt ze niet open, dus kunnen we dat dan in ieder geval samen doen. En als je dat niet doet, dan vind ik dat gewoon lastig. En toen ben ik bij het buurteam terechtgekomen, een briefadres gekregen en ja, zodoende raak je steeds iets verder in de keten van dagloosheid, om het zo te zeggen.
Ja. En Sanne, in gevallen als dat van Koen, is er dan iets te doen aan bijvoorbeeld mensen voorrang geven in het vinden van een woning?
Nee, eigenlijk niet. Je hebt urgentie, medische urgentie, maar daar zijn ook wel echt een aantal voorwaarden aan verbonden. Dus daar kom je ook echt niet zomaar voor in aanmerking. Ja, dus dat is best ingewikkeld.
Dat is best een grimmig beeld wat ik nou krijg van iemand die heeft het ontzettend hard nodig, hè, ook om een woning te krijgen. Is er iets van te zeggen welke groepen mensen eerder in aanmerking komen voor voorrangsregeling dan andere groepen?
Ja, nou, in Amsterdam heb je wel mensen die boven de 65 zijn, vanaf 65. Dan kom je redelijk snel aan een woning via dak. Woningnet Amsterdam. Dus in die zin hebben zij denk ik iets voorrang.
Dus dan stel ik ben 20 en ik ben gaan studeren en een kamertje gevonden en ben 23 en klaar.
Ja.
En dan wil ik een huis gaan huren of een kamer gaan huren. Wat zou je dan moeten doen om op een normale manier, tussen aanhalingstekens, op een normale manier een huis te kunnen betrekken, te kunnen huren? Wat zijn daar de stappen voor?
Ja, eigenlijk is het inschrijven op woningwebsites en dan gaan reageren. Maar wat we in Amsterdam zien is dat je vaak een inschrijftijd van plus 18 jaar moet hebben voordat je in aanmerking komt voor een woning. Dus dat is gewoon echt ontzettend lang.
De mensen die in Amsterdam wonen, dat
zijn,
hè?
Ja, precies. Ja.
En hoe is jou dat vergaan, Koen?
Nou, ik belandde in Amsterdam voor mijn scriptie. En toen werd ik mijn woning uitgezet in waar ik in eerste instantie woonde. Dat was buiten de Randstad.
Ja.
En toen heb ik via een jongerenproject een woning gekregen. Met vrij veel geluk. Daar moest ik voor hospiteren via zo'n website toen. Toen heb ik daar een paar jaar gewoond. En toen had ik een relatief zachte landing. Want ik kon toen voor volgens mij €500 per maand een kamer huren. Dus dat is mij op zich toen goed bevallen. Maar het was ook omdat ik een opleiding deed. En er woonden heel veel studenten bij me. Het was een...
Dus je kunt zeggen, het verging jou redelijk goed, omdat je leven min of meer geordend verliep.
Ja, absoluut.
Op een beetje klassieke manier. Wat ik eigenlijk net schetst, dat idee.
Ja, ik kwam een scriptie schrijven in Amsterdam en daar had ik een woning voor nodig. En ik was beneden de 27, dus toen is het mij gelukt. Ja.
Want in welke problemen moet je dan raken eer je hulp begint te krijgen? Als persoon, ik bedoel, is dat wanneer je een betalingsregeling hebt getroffen met een organisatie en ja, dat gaat niet en kun je me helpen? Of is dat echt op het moment dat je op straat komt te staan?
Ik denk op het moment dat je echt op straat komt te staan, want ik heb heel veel betalingsregelingen getroffen. Mijn schulden zijn uiteindelijk vrij hoog opgelopen. En dat dacht ik nog allemaal wel zelf te kunnen rechtbreien. Maar op een gegeven moment beginnen deurwaarders in beeld te komen. En dan kun je het steeds minder vaak betalen.
Ja.
En ja, dat was voor mij het moment dat ik bij het buurteam aanklopte en een beetje me ook begon te realiseren wat mijn situatie was. Want ik gaf natuurlijk in het begin eigenlijk ook niet aan mezelf toe dat ik dakloos was. Ik dacht, ik slaap op de bank en ik slaap hier in een kantoorpand. En ik heb even geen huis, ik zit tussen woningen in. En dan langzaam verschuift dat naar, ik ben daadwerkelijk dakloos. Dan hoort er natuurlijk ook een deel schaamte bij.
Ja, dat is iets wat we inderdaad echt heel vaak zien. Dat mensen eigenlijk zelf nog niet eens beseffen dat ze misschien al dakloos zijn. Ja. Omdat ze dan bijvoorbeeld nog in het netwerk verblijven.
Ja.
Ja, en daardoor ook pas later misschien om hulp vragen.
Ja.
Nu gaat de actie gevoerd worden aanstaande woensdag. Je zou het bijna grappig vinden, een heel grap. Hoe hebben jullie mensen weten te rondvullen om daarbij aanwezig te zijn?
wij doen het GPS-project. Dat staat voor gasthost, peer support en signalering.
Ja?
Dat doen we met z'n zevenen. En een aantal van ons hebben ook ervaringskennis in dakloosheid.
Ben jij er één van, hè, Koen?
Ja.
Ja, daar is Koen inderdaad eentje van. We hebben eigenlijk afgelopen maanden dat de winteropvang open was, zijn wij heel vaak in de winteropvang geweest. Om mensen te ondersteunen en wegwijs te maken. in het hele sociale domein. Om de juiste ondersteuning en hulp te krijgen waar ze recht op hebben. En nu nadert de einddatum, dat is 1 april. Dan sluit de winteropvang en dan komen er dus heel veel mensen weer op straat te staan.
Ik zag notabene 2 dagen geleden in de app van de regenbooggroep nog... oproep ook, ja. Maar ook dat de winteropvang weer even open ging. De winterregeling.
Ja, nog op het laatste van de opvang gaat de winterkoude ring er even in.
Dus waarom wordt dat opgegeven? Ik snap dat niet. Zijn we klaar met de winter of zo de komende jaren?
Ja, kennelijk. Ja, dat is iets jaarlijks inderdaad. Wat ze echt alleen in de winter is de opvang geopend. Het is echt ook een nachtopvang. Dus overdag is er geen opvang. Mm-hmm. En het is voor een bepaalde groep mensen is dat... heel de periode geopend. En voor een bepaalde groep mensen is het alleen als de gevoelstemperatuur onder nul is.
En dat... en die screening, er wordt een screening bij. Erbij. Ja. Maar welke mensen dan wel en welke niet?
De mensen die daar gebruik van mogen maken. Ja, er zijn heel veel verschillende criteria's voor. Ook weer per doelgroep is dat weer verschillend. Dus voor Europeanen is het weer verschillend. Voor ongedocumenteerden, voor mensen die als zelfredzaam worden beschouwd, is dat ook verschillend. Maar mensen die toegang krijgen tot de maatschappelijke opvang, die kunnen in ieder geval gebruik maken van de winteropvang.
Ik zat straks te kijken naar een grafische weergave van de ethostelling. En wie er allemaal bij hoort en wie allemaal niet. Ik moet bekennen, ik kwam er totaal niet uit.
Nee, dat snap ik.
kan iemand mij daar een beetje wijs in maken? Wat wordt er nou precies geteld inmiddels die ethostelling? Iets wat niet geteld wordt via onze eigen afdeling statistiek bij Amsterdam?
Ja, bij de eigen statistieken dan wordt eigenlijk wat er gewoon in de databanken bekend zijn, wordt er geteld. En nu is er ook echt geteld door eigenlijk allerlei hulpverleners die mensen in beeld hebben die misschien nog helemaal niet ingeschreven staan op een briefadres. En daarom niet in beeld zijn als dakloos zijnde.
Ja.
Dus ik denk dat dat...
Maar dan heb je het dan over mensen die geregistreerd staan als daklozen?
Ja, er zijn mensen die geregistreerd zijn als daklozen. En dat zijn eigenlijk de mensen die briefadres hebben. Dat is heel makkelijk dat in beeld te krijgen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die op vakantieparken verblijven. Dus bij mensen in het netwerk verblijven. Mm-hmm. En dat zijn mensen die je eigenlijk niet in beeld hebt.
Want zie je dan ook dat bijvoorbeeld met gezinnen... dat er maar 1 persoon geregistreerd staat als zijn dakloos. Maar dat daarachter nog een heel gezin eigenlijk is die onder de radar verblijven.
Ja, het is wel zo als gezin bij iemand op de bank slaapt en ze hebben een postadres, dan staan de kinderen vaak daar ook bij ingeschreven. Dat wel.
Nou, laten we dadelijk even gaan hebben over uit welke personen die verschillende soorten dak- en thuislozen nog bestaan. En hoe je dat tegenkomt op straat, komen we straks bij Afra. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Golden Brown, The Stranglers.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Mm-hmm.
gaat over heroïne, hè? Dit nummer Golden Brown van The Stranglers, uitgebracht als single in 1982. Goed, van alle mogelijke vormen en maten van dakloosheid, is er één type dakloos, hè, dat wel het meest in het oog springt, zeg maar. We hebben meteen een beeld bij, van als we denken aan een dakloze, dat ziet er zo uit, die slaapt onder een brug. En met een slaapzak en een hoop plastic zakken erbij. Afra van Arendijn, jij bent van de straatarm. Jij ziet die mensen echt letterlijk dagelijks.
Ja. Ja, het meeste wat bij ons in het oog springt is mensen die dus dakloos worden door ziekte, door bedrijfsongevallen, door mentale en fysieke ongelukken. En wij zijn best wel heel erg gezegend dat we nu ook een arts op straat hebben lopen die daar aandacht aan geeft en die mensen doorzet naar de kruispost. Maar wij zijn natuurlijk maar een klein beetje betrokken bij mensen die in ons gedeelte van de pijp dakloos worden. En jij zegt van onder een brug. Ja. Nou, er zijn ook gewoon mensen die liggen in de stromende regen en die geeft er gewoon helemaal niks meer om, omdat ze helemaal doorweekt raken, omdat ze van uitputting gewoon niet meer weten hoe ze aan hun uurtjes ogen dicht moeten zien te komen. En ja, de stellages die er gebouwd worden. En die stellages worden natuurlijk door handhaving al heel snel en door de gemeentereiniging weer ongedaan gemaakt.
Maar, uit angst dat daar mensen gaan slapen?
Ja, er zijn natuurlijk mensen die slaapplekken inrichten en die kunnen niet hun hele slaapplek meenemen op de dag dat ze er met de benenwagen weer erop uit moeten voor hun eerste behoeftes aan brood en koffie en noem maar op. Dus ze liggen daar, dan liggen door spullen. En dat wordt dan opgeruimd en dan begint het verhaal 's avonds weer opnieuw.
Tragisch.
Ja, het is heel tragisch, want die mensen die... Kijk, de mensen die worden... Ik heb zo vaak meegemaakt dat mensen die uiteindelijk echt vanaf de straat, zeg maar, begeleid worden naar een woning, en dan gaat dan misschien soms 7 jaar overheen, dat die 1 jaar in hun woning verblijven en dan zeg maar komen te overlijden, omdat de periode dat ze op straat geleefd hebben zo ingrijpend effect gehad hebben op hun gezondheid en hun hele gestel. Dat ze gewoon, zeg maar, op het moment dat ze het los kunnen laten, ook gewoon alles loslaten.
Ja, ik denk dat als dat gebeurt, als ik het goed beluister, na een aantal jaren gaan er overheen. Vaak. En dan is het hen gelukt met heel veel hulp een huis te vinden. Dan ben je denk ik ook, sta je ook met je parallel aan, een beetje parallel aan het vinden van medische hulp. Zoals bij Kruispost bijvoorbeeld. Daar krijgen ze vaak mensen binnen die pas komen als het eigenlijk al te laat is. Die al zo lang zorg hebben afgehouden. Ik zie jou heel hard knikken.
Absoluut, dat doen we ook heel veel op te opvangen natuurlijk. Ik ben zelf ook in zorg geraakt. En dat heeft voor mij ook veel betekend voor in herstel komen. En uiteindelijk ook in een begeleide woonvorm terechtkomen.
Ja.
In mijn geval was het mentale problematiek. Dus ik kreeg psychoses en ik had een drugsverslaving. Maar ik sluit me daar volledig bij aan.
Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat mensen, zeg maar, hun eerste energie steken in de dan nog voeding en hun natje en hun droogje. En eigenlijk het heel lang uitstellen om aandacht te vragen voor hun fysieke of mentale situatie. En als het eigenlijk al niet meer lukt om gewoon de rit te ondernemen naar de kruispost, dan kom je daar ook niet meer. En er is natuurlijk maar 1 kruispost in de stad. En je kan natuurlijk wel dokters van de wereld, maar dan moet je maar net weten wanneer die op welke plek zijn. En je moet je logistiek natuurlijk heel erg op orde hebben. En als je mentaal of fysiek gewoon heel slecht eraan toe bent, dan gaat jouw aandacht ook daar naar dat soort systeemwereld dingen gaat dat niet uit. En ik heb mensen meegemaakt die gewoon nog amper konden lopen. Met heel veel moeite zelf verbonden en met de tram met meegenomen naar de kruispost en daar maar voor de deur achtergelaten, omdat hij pas om 7 uur open ging. Maar het is nu zelfs zo dat als je 30 jaar geleden kijkt, mensen die toen ter tijd straatslapers waren, die konden binnen een jaar of 3, 4, hooguit 5 weer gerehabiliteerd zijn op een woning en ook, zeg maar, met enige ondersteuning. Dat was nog een hele kortstondige omklapwoning. Dan kon je al zo snel in aanmerking komen voor een zelfstandig bestaan in een huis.
Ja, dat is ook een tussenvorm.
Maar dat is tegenwoordig gewoon bijna uitgesloten. Bijna als je nu een straatslaper bent, dan kan je erop wachten dat je eigenlijk nooit meer op een zelfstandige manier gaat wonen.
Want ik hoor wel eens zeggen, eerst een bed en dan komt de rest. Of eerst een huis en dan komt de rest. Is dat een beetje een lege belofte die ik hoor?
Nou, er is heel veel werk in gedaan in Housing First. Er is een heel veel, ook door HVO Querido heeft daar zeg maar zijsporen bewandeld. Om Housing First steeds weer opnieuw op de kaart te krijgen. Maar op een of andere manier slaat dat niet zodanig aan. Dat dat gewoon in het systeem het allereerste is waar mensen voor in aanmerking komen. Het wordt toch altijd gewoon weer gezien voor. Het is toch wel altijd weer voor een selecte groep.
Wat voor selecte groep dan?
Dat is heel subjectief. Dat is heel subjectief. Sommige mensen komen daar ineens wel voor in aanmerking. En de meeste mensen eigenlijk dan weer niet. En Housing First is natuurlijk de beste methode. Want eigenlijk, kijk, als mensen zeg maar bij de hulpinstantie...
Het klinkt ook wel heel makkelijk. Ja, maar je meent het.
Nee, maar als mensen bij de gemeentelijke hulpinstanties komen... dan zeggen ze van, vertel me maar wat het probleem is. Maar die mensen die hebben dus alleen maar gewoon in hun hoofd zitten, ik moet een huis. Terwijl gewoon er een enorm aantal problemen zijn die daar omheen hangen. Maar daar is gewoon geen aandacht voor. Die mensen zeggen, als ik eerst maar een huis heb en die gedachte is gewoon een werkzame gedachte.
Ja, als je intussen ook een verslaving hebt, dan dat is een leuk gedachte, eerst een huis. Maar ja, dat is toch ook een dagelijkse
realiteit. Nee, maar zo'n gemeentelijke hulpinstantie zegt dan van, ja, we willen allemaal wel een huis en daar gaan we niet beginnen.
Dat denken we nou wel,
dat is terwijl dat Housing First, als je naar Finland kijkt, dan is dat Housing First in Finland is een groot succes. Daar is gewoon eigenlijk geen dakloosheid meer die langer duurt dan 2 maanden.
Kan jij in de praktijk hierop...
Hoe bedoel je dat?
Kun jij vanuit de praktijk vertellen wat afgaan je...
Zeker, ik kwam...
Je bent absoluut. Ook echt ervaringsdeskundige.
Ik kwam bij het buurteam terecht en met verscheidenheid aan problemen... en ook mentale problemen en een verslaving. Mm-hmm. En toen werd mij bijvoorbeeld... Ik heb een partner waar ik echt op heb kunnen leunen... werd mij heel vaak verteld, kun je niet bij hun gaan wonen? En ja, dat is natuurlijk makkelijk voorgesteld, maar dat kon gewoon niet. Er was ook van alles gebeurd en nog niet heel lang een relatie. Dus vanwege verschillende redenen kon dat niet. En dat hebben we heel vaak teruggehoord, van ja, kan dat niet. En terwijl je gewoon een woning voor jezelf wilt. En uiteraard ook een inschrijfadres. Want ik had wel een briefadres, maar er zijn ook heel veel dingen die je niet kunt doen als je alleen een briefadres hebt. Dus dat Housing First, dat is heel makkelijk gezegd. En in mijn geval ben ik gelukkig in een begeleide woonvorm terechtgekomen waar geen wachtlijst voor was.
Ja.
Maar dat zie je gewoon niet heel vaak gebeuren.
Het klinkt ook wel heel erg als een mooie verkiezingsbelofte. Absoluut. Sanne, kijk jij daarna?
Ja, klopt. Ja, Housing First is op dit moment niet wat wij in Amsterdam zien dat gebeurt. Als je inderdaad voor beschermd wonen in aanmerking komt of voor begeleid wonen, dan heb je echt wachtlijsten die inmiddels wel tot 2 jaar of meer kunnen duren. En tot die tijd is er eigenlijk niks.
Nee, maar er wordt ook heel veel op gespeculeerd dat mensen in die wachttijd, gedurende die wachttijd, gewoon zoek raken. Dat er geen contact meer kan worden opgenomen met die persoon. Terwijl die gewoon nog steeds zit te wachten op ondersteuning.
Ja.
En dat het contact niet lukt, gaat iemand gewoon van de wachtlijst af. Ja. Gewoon omdat het niet lukt om contact te maken met zo iemand.
Omdat
ze
telefoon kwijt zijn.
Ja. Ja, dat is echt heel schrijnend. Want die mensen die worden dan op een gegeven moment gewoon weer onderaan de wachtlijst geplaatst.
Ik kan me ook heel goed voorstellen dat schaamte een hele grote rol speelt. Dat je het idee hebt van, nou, misschien word ik wel ergens geholpen. Maar ja, je bent toch verslaafd. En je moet toch elke dag dingen doen om te overleven. En dan blijkt dat het eigenlijk niet goed lukt met jou als persoon. Omdat je te lang moet wachten. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Nou ja, mensen verstoppen zich natuurlijk op straat. En de straatslapers die liggen voornamelijk in de bosjes. En die moet je natuurlijk echt wel gaan zoeken als je ze tegen wil komen. En mensen verstoppen zich overdag ook. Doen zich voor als toeristen. Niks aan de hand. En dat niks aan de hand, dat blijft nog heel lang doorwerken. Net zo goed als wat jij ook zei. Van op een gegeven moment ga je... Pas als het te laat is realiseren dat je heel zwaar in de nesten zit. Ja. En dan ga je aan de bel trekken. En dat is ook schaamte die daar een hele grote rol bij speelt.
Ja, mensen willen ook niet herkend worden op straat als zijnde thuisloos. Hè? Want dat was een tijdje geleden. Ik weet dat jij daarop aansloeg. Een project die gaven slaapzakken aan dak- en thuislozen. Alleen... Dat waren exact dezelfde slaapzakken. Ik weet niet of nou ook nog een logo op stond of niet.
Nou ja, dat gaat in ons geval van de straat. Wij van de straatarm delen alleen maar slaapzakken uit. En dus geen sheltersuits. Want wij kregen terug van de mensen op straat van ja, dan lopen we allemaal in dezelfde jassen en met dezelfde bepakking. En dan zijn we dus heel herkenbaar overdag op straat. En met een gewone slaapzak zijn wij ook geholpen. En zijn we eigenlijk veel liever, min of meer toch gewoon incognito. En dat schaamte speelt daar een enorme rol. Want je wordt natuurlijk ook gewoon volkomen uitgekakt door de maatschappij. En dat ga je wel voelen.
We praten zo even verder. We gaan luisteren naar een column door Edith Langeveld, getiteld Aspergeus Fumigatus.
Boeren zorgen voor eten op ons bord en daarin komen we niet tekort. Maar de manier waarop ze dat doen, zorgt voor steeds meer problemen. We hebben een mestprobleem, een stikstofprobleem en nu komt daar ook nog een schimmelprobleem bij. Door bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de landbouw. In de NRC van 4 maart las ik dat de schimmel Aspergillus fumigatus ieder jaar honderden slachtoffers maakt. Lang hebben we geleerd om trots te zijn op onze landbouw. Na de hongerwinter besloten we dat het niet alleen gedaan was met voedseltekorten. De landbouw moest grondig veranderen, met meer machines en vooral meer van alles. Maar ook dat er geen onvertogen woord over boeren gezegd mocht worden. De BBB, die de afgelopen jaren in de regering zat, kon er geen genoeg van krijgen boeren de hemel in te prijzen. Iedere kritiek werd naar het land der fabelen verwezen. En dat terwijl de keerzijdes van de intensieve landbouw zich aan ons opdringen. In Waterland zitten de sloten zo vol mest dat je het gevoel hebt dat je door een rioollandschap fietst. Door het stikstofoverschot in ons land groeien er alleen nog brandnetels en bramen en kan er geen huis meer gebouwd worden. En dan het schimmelprobleem. Boeren gebruiken jaarlijks tonnen bestrijdingsmiddelen. Hierin zitten antischimmelmiddelen en die zorgen ervoor dat de groenten niet aangevreten worden door schimmels. Maar nu blijkt dat deze bestrijdingsmiddelen schimmels resistent maken. Want als de Aspergillus fumigatus die in de natuur voorkomt gemengd wordt met de afvalhoop van de bespoten akkers, gaat de schimmel proberen te overleven. Hij past zich aan en wordt resistent. De medicijnen die we dan gebruiken om deze schimmels te doden, werken dan niet altijd meer. En dat is gevaarlijk, vooral voor mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt. De Aspergillus fumigatus kan dan een levensbedreigende ziekte veroorzaken, de aspergillose. Eerst groeit de schimmel in de longen, daarna verspreidt hij zich naar de hersenen, nieren en lever. Per jaar lopen ongeveer 1000 mensen in Nederland deze schimmelinfectie op en 200 per jaar overlijden eraan. Toen ik lang geleden stage liep in het ziekenhuis, heb ik dat met eigen ogen gezien. Kinderen die werden behandeld voor kanker, kregen soms zo'n schimmelinfectie. Omdat hun weerstand laag was, kreeg de schimmel de ruimte om te groeien. En soms liet hij zich niet wegjagen met medicijnen en ging het kind dood aan de schimmel. Wetenschappers waarschuwen al jaren voor resistente schimmels die een gevaar zijn voor onze volksgezondheid. Daarom is het hoog tijd dat we stoppen met intensieve landbouw. We moeten stimuleren dat boeren biologisch gaan verbouwen. En dan gaan wij genoegen nemen met soms een iets minder mooie biet. Als we stoppen met intensieve landbouw, hebben we minder mest, minder stikstof en geen bestrijdingsmiddelen meer die ons en onze omgeving langzaam vergiftigen. Dan redden we onszelf en de wereld om ons heen.
Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry.
Het bereikte nummer 12 in 1964 in de UK Singles Charts. Het werd geschreven, dit liedje, door toetsenist Rod Argent. En de liedzang is van Colin Brunston. Bij mij in studio nog steeds Koen Blazer, Sanne Meijer en Afra van Arondijn. Koen, jij bent ervaringsdeskundige op heel veel manieren. We hadden het net over wachtlijsten en over de toegang naar zorg via buurteams of via anderszins doorverwijzers. Hoe verging het jou toen jij zowel hulp uit GGZ nodig had als verslavingszorg?
Dat verging mij niet zo goed. Ik zat bij de crisisdienst omdat ik psychosis had gehad. Dus langzaam begonnen ze te kijken welke medicatie kun je nemen en zo.
Ja.
En daar kwam uit, nou, je hebt een verslaving en dan moet je vanaf voordat we je verder kunnen helpen of kunnen verwijzen. En vervolgens kreeg ik van de Jellinek te horen, je moet een vaste woning hebben, of in ieder geval vast onderkomen om in verslavingsbehandeling te kunnen. En dat klinkt natuurlijk heel raar, want ik denk, ja, ik moet opgenomen worden, want er was toen nog sprake van een klinische opname. Maar om dat te kunnen bewerkstelligen, moet ik eerst zorgen dat ik een dak boven mijn hoofd heb.
Ja, terwijl onder daklozen het probleem van verslaving juist gigantisch hoog is.
Absoluut.
Wat raar. Dus hoe zag dat uit? Je kwam bij het crisisdienst terecht, dan kom je in de crisisketen terecht. Ja. Hè? Met allerlei instanties die dan met elkaar contact hebben. Ja. Ja. Hoe kom je de crisisketen dan weer uit? Want je moest denk ik op zeker momenten ook uit de crisisopvang weg.
Ja, absoluut. Ja, in mijn geval doordat ik stabiliseerde en ik ben toen zelf abstinent geworden door hulp van mijn partner en de mensen om me heen.
Wauw, ja.
Dus dat is toen ook wel gelukt. Ik heb absoluut terugvallen gehad en het was geen rechtlijntje dat omhoog ging.
Mm-hmm.
Maar ik was al dus abstinent en daardoor kon ik ook beter aan mijn problemen werken. En uiteindelijk is er bij mij sprake geweest van een dagbehandeling in plaats van een klinische behandeling. Omdat ik al een beetje gestabiliseerd was en zo kom je er dan uit. En een crisisdienst wil je ook altijd heel snel weg hebben. Dus dat is ook zo van... Ja,
het is ook niet de leukste plek om te zijn.
Nee, absoluut niet. Nee.
En wel, als jij jezelf vergelijkt met de andere mensen die dag en thuisloos zijn geweest, hoe ben jij, is het voor jou anders gegaan dat het voor jou toch goed heeft uitgepakt?
Ja, nou, ik heb heel erg kunnen leunen op mijn netwerk. Dat is voor mij echt een groot verschil geweest.
Ja.
En ik durfde, misschien is het ook wel omdat ik aan het begin aan niemand hulp vroeg. En mensen denk ik zelf begonnen te signaleren van het gaat echt niet goed met Koen.
Mm-hmm.
En de situatie waar hij in zit, ik was opgepakt, dus ik heb ook een justitieel verleden.
Waar was je verslaafd aan? Mag ik dat vragen?
Ja, natuurlijk. Ik was verslaafd aan coke, speed, mm-hmm. alcohol en ketamine.
Oké, okay, ja.
Dus uiteindelijk begonnen mensen zich te realiseren. Het gaat echt slecht met hem. Er is een rechtszaak die komt. Dat wisten mensen omheen uiteindelijk. Daar werd ik ook, waar ik heel veel spanning omheen. En daardoor hebben mensen me opgevangen. Ben ik op een bank ergens terechtgekomen. En mijn partner leren kennen, et cetera. Ja.
Dus je was ook een ander soort dakloosheid dan de straatslapers waar we het net over hadden. Dus iemand die op een bank kon slapen af en toe. Die een netwerk om zich heen had. Want, Sanne, de doelgroep waartoe Koen behoort. Is dat ook de doelgroep die jullie het meest over de vloer krijgen?
Nee, niet per se. Ik denk dat wij bij de Straatalliantie echt wel iedereen zien die te maken heeft met dakloosheid of thuisloosheid. Dus we zien ook juist wel mensen die niet in een maatschappelijk opvangtraject zitten of begeleid of beschermd wonen, maar dan, hoe ze dat noemen, de economische dakloze mensen.
Maar dat klinkt nog een beetje lieflijk eigenlijk, toch?
Ja. Ja, dat zijn dan vaak mensen... die bijvoorbeeld nog wel gewoon een baan hebben en waar verder niet heel veel problemen spelen, behalve een huisvestingsprobleem.
Mm-hmm.
Dus dat is ook wel een grote groep die wij veel zien.
Dus mensen met een netwerk, dat helpt. Hè? Misschien mensen om hen heen die af en toe kunnen helpen. Verschilt dat ook per, als we het hebben over verslavingen, over soorten verslaving? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als jij een heroïne verslaafd bent, dat veel mensen eigenlijk al geen netwerk meer hebben op het moment dat ze dakloos raken.
Mm-hmm. Ja, ik ben zelf niet heel gespecialiseerd in mensen met een verslaving.
Mm-hmm.
Ik denk ook niet dat dat de grootste groep is die wij wij zien bij de Straataliantie. Maar een netwerk maakt heel veel uit. Ja, zeker.
Maar het is natuurlijk verschrikkelijk idioot eigenlijk dat mensen niet met hun verslaving geholpen kunnen worden. Terwijl dat nou juist een van de redenen is waarom ze niet aan een woning komen. En ook niet in binnen hun netwerk, zeg maar.
Of in de
een
GGD
kamer kunnen zet, huren. En dat soort dingen. Dat ze gewoon in de relationele zin gewoon vaak een te grote belasting ook nog vormen voor degene die ze in huis neemt. Dus als die mensen dus niet eens een kamer kunnen huren bij vrienden of kennissen en dan dus geen stabiel dak hebben, dan ook gewoon Amsterdam heeft dan in die zin wat mij betreft een enorme behoefte aan straatverslavingszorg.
Ja, die zie jij elke dag. Je vertelde net tegen mij tijdens de plaat dat jij met jouw organisatie in het eerste kwartaal al 95 buitenslapers bent tegengekomen in een deel van de pijp.
Ja, een klein deel van de pijp. We hebben nu een kleine uitbreiding van het stukje van de wijk wat wij doen.
Ja.
En het is natuurlijk een buurtinitiatief. Dus ze hebben niet eens de hele pijp tot onze route. Maar tot nu toe, zeg maar, telde ik vanochtend 95 buitenslaapnachten. En dat varieert. Dat zijn ongeveer 3 of 4 verschillende mensen.
Dat zijn er 30 per maand. 31 per maand. Ja, ja. Dat is gemiddeld 1 per dag.
Ja.
Je bent even uitgekeken op een machientje.
Ja, en dat is voor iedereen in Amsterdam zo. Hè. Je komt natuurlijk allemaal gewoon op je routes in de stad. Ook al ga je niet 's nachts de straat op, kom je mensen tegen die je verdenkt van, hè, om het even over de schaamte te hebben, van dakloosheid. En dat weten we allemaal. En ik denk dat, ik ben zo van, als je niet doet wat je kan, ben je geen knip voor je neus waard. Dus als je een poot uit kunt steken, dan wordt er ook wel gezegd, je moet vooral geen geld geven en zo. Als je op een gegeven moment denkt van, iemand is met geld geholpen.
Ja.
Als dat zo is, wees gewoon openhartig en ruimhartig. En geef ook geld als iemand bij de Albert Heijn voor de deur staat en behoefte heeft aan een halfje bruin.
Ja, precies. En die persoon die moet er misschien 3 dagen over doen om daar überhaupt een halve gram mee bij elkaar te krijgen. Als je daarmee bijdraagt, zo denk ik erover, aan heel even uit de misère zijn.
De sensatieverhalen zijn niet van de lucht wat mensen daar rijker van zouden worden. Dus allemaal verschrikkelijk sappelen en verschrikkelijk afzien op straat en overleven op straat. En dat kleine beetje geld wat ze ophalen, dat gaat echt alleen maar naar de eerste basisbehoeften. Het is gewoon een schandaal als mensen zeggen van ja, daar kopen ze weer rotzooi voor.
Ja.
Ja, in principe ga je daar niet meer over. Als je dat op een gegeven moment geeft aan iemand, dan heb je dat vanuit je eigen overtuiging gedaan. En dan is het niet zoiets van, nou, daar kan ik niet meer over beschikken.
Nee, mensen hoeven ook niet op hun knieën te gaan van dankbaarheid voor die euro.
Je gaat niet over een ander bestedingspatroon. Zo werkt dat niet in Nederland. Dat werkt voor niemand zo in Nederland. Dus ook niet voor mensen die met een huisvestingsprobleem zitten.
Ja, ik wil nog even naar het protest van volgende week woensdag. Het is niet zo dat dit een onbekend probleem is bij de sociale kaart niet en de gemeenschap niet en de politiek niet. Hoe hebben jullie mensen bij elkaar gekregen, echt gemobiliseerd om daarheen te gaan, Sanne?
We hebben dit zelf bedacht met ons team. En vervolgens hebben we een uitnodiging verstuurd naar heel ons netwerk waar wij veel contact mee hebben. En tot nu toe is er best wel wat animo voor.
Enig idee van
de poster?
Ja, goeie.
Een hoop loesje posters verspreid door de stad met leuzen. Ja.
Enig idee hoeveel mensen er gaan komen?
Nee, echt geen idee. Dus dat is een verrassing.
Ja, we hopen natuurlijk op heel veel. Maar stel nou, je zou nog een protestactie organiseren over 4 maanden. En je hebt heel veel de tijd om andere mensen te gaan ronselen. Waar in je netwerk moet je dan gaan ronselen? Aan medestanders. En hoe?
Goeie vraag. Ik denk dat Koen dat misschien nog wel beantwoorden.
In dit geval zou ik beginnen bij de kraakbeweging natuurlijk, die er altijd mee bezig is.
Ja.
We hebben ook uitgereikt naar alle buurteams en plekken zoals inloophuizen, waar mensen komen die dakloos zijn en misschien niet per se op straat. En de mensen in de opvang proberen we te mobiliseren, die dan er niet meer is. Dus, ja.
Nee, en social media werkt natuurlijk social media, ook heel erg goed. Ja. Dan, wij hebben natuurlijk een heleboel dingen doorgezet naar ons eigen netwerk. En je ziet ook dat deze oproep gewoon heel wijdverspreid gedeeld wordt. En dat mensen daar op een hele positieve manier op reageren. Want het is natuurlijk al 2 jaar zo, hè, dat er vanuit Noord zelf, zeg maar, de mensen die in Noord wonen, eigenlijk al enorm veel klachten waren over het leegstaande hotel.
Ja, ik heb ook een aantal reportages gezien op AT5. Inderdaad, klachten over de leegstand. Maar wat ik vooral hoor zijn opmerkingen als, ja, dus zouden toch leuke restaurantjes in kunnen. Of betrekt dat lekker bij de buurt. En jongeren hebben een huis nodig. Dat is ook zo. Maar wat ik niet heb gehoord is, er zijn zoveel dak- en thuislozen.
Hmm. Nee.
Is dat raar?
Ja, vind ik wel.
Waarom?
Ja. Maar ik denk dat veel mensen misschien ook niet bewust zijn van hoe groot het dakloze probleem is. En het is eigenlijk gewoon echt absurd. Want je haalde net ook al even de ETHOS-cijfers aan. Ja. Dus er zijn 13.000 mensen ongeveer geteld. En in Amsterdam staat er iets van 21.000 woningen leeg. En dan hebben we dan niet eens over kantoorpanden of andere panden. Dus dan zou je zeggen dat het probleem zo opgelost kan worden.
Ja, dat lijkt zo makkelijk.
Ja. Ja.
Wat zeuren eigenlijk toch met elkaar?
De hele winteropvang waar wij gewerkt hebben zijn ongeveer 400 bedden. Nou, dat zou je makkelijk kwijt kunnen in het Maritime Hotel. En dan heb je nog kamers over voor eventueel andere daklozen of zelfs om te verhuren. Dus wat dat betreft is het een heel goed voorbeeld van hoe dakloosheid gewoon een politieke keuze is.
Ja, daar zeg je iets heel belangrijks, denk ik. Het is inderdaad een politieke keuze. Er zijn in de stad ook verschillende projecten die leegstaande kantoorpanden. Er zijn er bijvoorbeeld die in de avond leegstaan, maar ook die gewoon altijd leegstaan, in te zetten voor huisvesting. Dat klinkt mij als een hele mooie oplossing.
Ja,
tijdelijk was het waar.
Ja, ja, zeker. Zeker.
Afga, wil jij... waar wil ik nou heen? Die straatslapers, dat is echt waar jij elke dag contact mee hebt.
Ja.
Stel je komt voorbij in straatslaper. Wat kun je nou wel en wat zou je nou niet moeten doen?
Nou ja, ik kijk natuurlijk hoe die mensen erbij liggen. En als er op een gegeven moment gewoon geen sprake is van neerslag en mensen liggen er warm en zacht en redelijk voorzien bij, dan is het niet zo dat ik ze meteen wakker maak. Want die mensen moeten natuurlijk enorm hun installatie op die plek vrij laat pas inzetten. Dus die komen met stapelen van uurtjes, maar gewoon aan een klein beetje slaap. Dus je moet mensen ook gewoon niet wakker maken als het niet nodig is. Als mensen heel slecht erbij liggen, dan maak ik ze wel wakker. Want dan denk ik van, dan kan je beter maar gewoon eventjes totdat je van mij iets aan noodgear krijgt, door blijven lopen deze nacht. Want anders dan hebben we morgen een gestorvene langs de kade. Dus je moet in ieder geval niet gaan schreeuwen zoals de handhaving dat doet. Je gaat natuurlijk op een hele voorzichtige manier met mensen om. En het is ook gewoon in je eigen belang. Want als jij verder geen bedreiging vormt voor mensen op straat, dan zijn die mensen ook geen bedreiging voor jou.
Nee,
en je moet dus gewoon absoluut en bang zijn voor mensen die slapen. Waar zijn we bang voor? Dat is zo'n vreemde houding. En ik denk, je kunt gewoon, als je gewoon nuchter nadenkt bij jezelf, hoe je zelf behandeld wilt worden in zo'n situatie, dan kun je dat ook voor een ander betekenen. Dan kun je ook gewoon voorzichtig zijn, zachtjes praten, informeren en voorlichten.
Geld geven,
geld geven. Ik denk dat dat gewoon op de meeste plekken voorkomt bij de supermarkten voor de deur. Dat je dus mensen gewoon een paar eurotjes toe kunt steken. Ja. En zeggen van haal daar, of zeg daar wat mij betreft bij, haal er warme chocolademelk voor. Ja. Maar ik bedoel, je kunt zoveel doen. Je kunt zoveel doen.
Als ik geen contant geld op zak heb, dan zeg ik, dan kan ik weer iets eten of iets drinken. Weet je? Dat is vaak ook heel goed.
Ja,
ze hebben tegenwoordig vaak een QR-code bij zich waarmee je gewoon met je telefoon kunt.
Of vragen om een bankrekeningnummer kan ook.
Ja.
Ja, nou, de straatslapers die ik meestal tegenkom hebben niet eens een telefoon. Dus
wat zijn dan de daklozen waar ik het net over had? Met de QR-code die daklozen kan verkopen. Want dat is blijkbaar een andere categorie dan.
Nou ja, er zijn, kijk, iedereen heeft toch zo'n totaal zijn eigen verhaal. Hmm. En er zijn, als er 21.000 of 13.000 mensen in Amsterdam zeg maar dakloos zijn, zijn er 13.000 verhalen. Hmm. Je moet mensen ook niet in categorieën gaan opdelen. Behalve als je iets te bieden.
Nee, maar je zegt net, de straatslapers die hebben meestal niet eens een telefoon.
Nee. Dus dan hebben wij ook telefoons, hele simpele telefoons. Okay, ja. Waarmee ze gewoon met afspraken met de Straatalliantie of met de GGD of met Jan van Galenstraat, de WPI, de afspraken kunnen maken en nakomen. En in contact kunnen zijn met gewoon een gratis simkaart bereikbaar zijn voor informatie.
Is Amsterdam een zachte stad? Je hebt andere steden die noemen zichzelf een zachte stad voor dak- en thuislozen. Want die hadden bijvoorbeeld de armleuningen weg op bankjes in het park. Op die van die rare punten in de straatweg waar je als dakloze dan niet kunt gaan liggen.
Ja. Nou, er zijn wel voorbeelden van in de stad, maar er is ook gewoon wel wat weerstand tegen, hoor. Er zijn wel mensen, en vooral mensen die in de stedenplanning zitten, in de stedenbouwkundige planning zitten, mm-hmm. die zich hard maken voor barmhartiger straatmeubilair, laat ik het zo zeggen. Maar in Amsterdam komt het ook voor. Ik weet heel toevallig, bij ons bij het buurthuis staat een bank voor de deur. Daar zitten allemaal leuningen ingelast. Ja. En dan juist dan bij een huis van de wijk. Ik bedoel, is dat dan niet bedoeld? Zijn die mensen daar dan weer uitgesloten van enige aandacht? Ja. En het gratis kopje koffie wat je daar kunt krijgen? Waarom is dit?
Ja, exact. Ik wil nog even snel de stats. Woensdag 1 april, waar ga je ons verzamelen en wat kunnen we verwachten in het programma, Anne?
Bij Hotel Maritiem dus, aan de Perseellaan in Amsterdam-Noord. Tussen 3 en 7 is iedereen welkom. Wij zullen zelf aftrappen met een verhaal en een protestlied. En verder is het ook een beetje een allegaartje. We hebben ook een open mic. Dus iedereen die wil wat zeggen, wil dichten, iets anders wil opvoeren, is welkom.
Vraag Charlie Ronzijn, die wilde dat gegarandeerd.
Ja, nou, hartstikke leuk. Ja.
En het is van 3 tot 7. Hartstikke fantastisch. We gaan afsluiten. We gaan zo nog een klein stukje muziek draaien. Eerste afsluiting. Heel veel dank aan mijn gasten Sanne Meijer en Koen Blazer van de Straatalliantie. En Avra van Arondijn van de Straatarm. Michiel de Beer, dank voor techniek en persberichten en tips kunnen naar redactie@radiosignaal.nl. Tot volgende week. Een stukje Monkey Ranch. We'll be right back.
In jaar uit blijft u luisteren naar Radio Signaal op Radio Salto.